De titel van vandaag is: positioneer jezelf voor de overwinning. Positioneer jezelf voor de overwinning. En de preek van vandaag is opgebouwd in 3 delen. Het eerste gedeelte is positioneer. Ja, positioneer. Het tweede gedeelte is jezelf. Het derde gedeelte is voor de overwinning. Positioneer jezelf voor de overwinning. En voordat we het woord van God induiken, vind ik het altijd belangrijk om helder te hebben waar ik nou over praat. Op het moment dat ik praat over positioneren, dat betekent positie bepalen. Positie bepalen. Positioneren is een werkwoord. Dat laat zien dat je er wat voor moet doen. Positioneren heeft te maken met het bepalen van positie. En daar voegen we vandaag aan toe voor het best mogelijke resultaat. Dus je bent positie aan het bepalen voor het best mogelijke resultaat. En de Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 37 dat we meer dan overwinnaars zijn. We zijn meer dan overwinnaars. Dat is de positie die God jou gegeven heeft. Ik ga hem scherper stellen vandaag. Wij als gelovigen kunnen geen L's pakken. Wij als gelovigen kunnen geen L's pakken. Wij zijn on the winning side met Jezus. Misschien kunnen we wel lessons leren, maar geen losses. Want wij zijn meer dan overwinnaars. Door jouw bekering kan je niet meer verliezen. Jij maakt deel uit van de winning generation. En toch zegt God, positioneer jezelf voor de overwinning. Dat betekent dat het belangrijk is dat je mee blijft bewegen en daar bent waar God wil dat jij bent. Want je overwinning staat vast. Jouw positie in de Heer staat vast. En God wil dat je naar jezelf kijkt zoals Hij naar jou kijkt. En ik had het net over uitstelgedrag. En een van die, ik zei dat het toen was, soms heb ik er nog steeds last van, om heel eerlijk te zijn. En het komt vooral op het moment dat ik ga reizen. Op het moment dat ik ga reizen, dan ben ik een soort van laid back. En dan plan ik alles op het laatste moment. Vraag me niet waarom, is nou eenmaal zo. Ik ben onlangs in Canada geweest, in de Verenigde Staten. Super mooie trip gemaakt. Echt een hele mooie trip gemaakt. Ik vertrok op donderdag, dus ik had zo gepland dat ik op woensdag nog even snel naar de kapper kon. En ik kwam daar, je weet het wel, je weet hoe het gaat. Je praat over van alles. En hij vraagt op een gegeven moment van, hoe laat vlieg je morgen? En hij was like, oké, dat zie ik zo meteen wel. Hoe laat moet je op het vliegveld zijn? Hoe ga je naar Schiphol? Is je koffer al ingepakt? En hij was like, bro, je stelt echt veel vragen. Je stelt veel vragen en vragen ook waar ik nog geen antwoord op had. Want dat zou ik pas in de avond gewoon even checken. Eén vraag die hij stelde, pakte mij. Hij vroeg, hoe koud is het in Canada? En toen werd ik wakker. Toen dacht ik van, oké, nu is wel even serieus tijd om even goed je reis voor te bereiden. Want Mitchell en Kao is geen match. Dan kan je afvragen, wat ga je dan in Canada doen? Maar dat is iets anders. Maar een goede vriend van mij woont daar. Dus het was even goed om die kant op te gaan. Maar goed, naar de kapper. Ik ga nog even thermobroek halen. Handschoenen. Ik claim helemaal goed aan. Voor de kou. Dus ik kom in Canada. Alles gaat goed. Ik ben een toerist. Een beetje op een elektrische step. Een beetje door de stad. Een beetje toerist uithangen. En ik kom daar op toeristische plekken. En wat me opviel. Ik hou ervan. Dan ga ik gewoon een beetje kijken wat er gebeurt. Super koud trouwens. Super koud. Ik zie mensen in positie. Foto's maken. In de sneeuw liggen. Armen strekken voor selfies. Ze zijn zichzelf aan het positioneren voor de best mogelijke foto. Ze hadden begrepen dat voor het best mogelijke resultaat ze in beweging moesten komen. Ze moesten in positie komen. En dat geldt ook voor een voetballer, die wil scoren. Ook al is de voorzet net nog zo goed, op het moment dat jij je niet positioneert voor de goal, op het moment dat jij niet de juiste positie inneemt, kan jij niet winnen. De positie die je inneemt bepaalt jouw succes. De positie die je inneemt bepaalt jouw succes. En dit mag je opschrijven. Om een overwinnend christen te zijn, moet je bewust zijn van je positie. Laten we naar de Bijbel gaan. Laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt. We gaan naar Matteüs 6, vers 22. Matteüs 6, vers 22. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Ik vind dat de Amplified Bijbel nog wat scherper stelt. Daar staat, the eye is the lamp of the body. So if your eye is clear, spiritually perspective, your whole body will be full of light. En als we dieper inzoomen op wat de eye, het oog hier, betekent, daarmee wordt bedoeld visie. Het oog wordt hiermee bedoeld eyes of the mind. Met oog wordt bedoeld geestelijk perspectief. Dus het is belangrijk hoe je naar jezelf kijkt. Jouw geestelijk perspectief bepaalt jouw succes. Op het moment dat jij positie bepaalt, beïnvloedt dat jouw denken. Op het moment dat jij positie bepaalt, beïnvloedt dat jouw denken en uiteindelijk ook jouw daden. En God wil dat jij naar jezelf kijkt zoals God naar jou kijkt. En hoe kijkt God naar jou? Romeinen 8, vers 29. Daar staat, want die hij tevoren gekend heeft, hij heeft jou tevoren gekend, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. God ziet jou als gelijkvormig aan zijn zoon. Dat is de positie die God jou gegeven heeft. Gelijkvormig aan het beeld van de zoon. En er zijn drie zonen van God. Even kijken hoe het gesteld is met de Bijbelkennis. Eerste zoon. Adam, scherp. Mag gewoon wat harder hoor. Tweede zoon, Jezus. Derde zoon, jullie zelf. Het is goed gesteld, Bas, met de Bijbelkennis hier. Maar dat is de plek die God jou gegeven heeft. Want gelijkvormig zijn betekent is gelijk aan. Dat betekent hoe Jezus omging met uitdagingen, jij om kan gaan met uitdagingen. Dat betekent dat hoe Jezus omging met teleurstellingen, jij om kan gaan met teleurstellingen. Dat betekent hoe Jezus omging met verleidingen, jij om kan gaan met verleidingen. Dat betekent hoe Jezus vasthield aan het plan van de Vader, jij je vast kan houden aan het plan van de Vader. Dat betekent hoe Jezus zichzelf positioneerde voor de overwinning, jij jezelf kan positioneren voor de overwinning. Dat betekent hoe Jezus leefde in doorbraak, jij hoort te leven in doorbraak. Dat betekent gelijk aan. En Jezus kon alleen in overwinning leven, omdat hij bewust was van de geestelijke positie die hij ontvangen had. En dat niet alleen, maar hij leefde ook erin. En ik hoor iemand denken, ja maar Mitchell, vergelijk je me serieus met Jezus? Ja, dat is hoe God naar jou kijkt. Maar oké, let's try David. Vandaag heb ik alleen Bijbelfiguren die jong zijn. Alleen jonge mensen, jonge Bijbelfiguren. Jezus was begin 30 en kijk welke impact hij had. Dus kijk niet naar je leeftijd vandaag. Kijk niet naar hoe lang je bekeerd bent. God wil dat je een impact hebt in de omgeving waar je bent. Laat je niet afleiden door je leeftijd. Laat je niet afleiden hoe lang jij bekeerd bent. God wil dat je een impact hebt. En God wil jou gebruiken. Net zoals hij David had gebruikt. En de meesten zullen het verhaal van David en Goliath wel kennen. Fysiek gezien was David kleiner dan Goliath. En toch durf ik vandaag te zeggen dat David groter was dan Goliath. Omdat David niet naar Goliath keek als zijnde als een uitdaging. David keek naar beneden als een overwonnen vijand. David had als zijn mind geshift, ja, van natuurlijke positie naar geestelijke positie. In zijn mind had hij een positie ingenomen van overwinnaar. En dat is belangrijk om naar uitdagingen te kijken. Laten we naar de Bijbel gaan. 1 Samuel 17, vers 37. Ook zeide David, de Heere die mij gered heeft, uit de klauwen van leeuw en beer. Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En Saul zeide tot David, ga en de Heere zal met u zijn. David had de keuze om naar de situatie te kijken vanuit zijn aards perspectief. Maar hij koos ervoor, ja, om de situatie te bekijken vanuit geestelijk perspectief. David keek letterlijk neer op de situatie. Hij keek geestelijk neer op de situatie. En God zegt ook vandaag, we moeten geestelijk neerkijken op situaties. Niet geestelijk neerkijken op mensen, maar geestelijk neerkijken op situaties. Want op het moment dat wij geestelijk neerkijken op situaties, zijn we ons bewust van de positie die God ons gegeven heeft. Wanneer wij geestelijk neerkijken op de situatie, weten wij wie met ons is in de strijd. Wanneer wij geestelijk neerkijken op de situatie, dan kan het niet anders dat je jezelf positioneert voor de overwinning. Zeg met mij vandaag, ik ga geestelijk neerkijken. Niet op mensen, maar wel op mijn situaties. Want dat is wat God van jou en van mij verwacht. En je kan zeggen dat David eigenlijk een helikopterview had. Hij zoomde letterlijk uit om vervolgens weer in te zoomen. En dat is ook God van jou vraagt. Op het moment dat je voor uitdaging, voor keuze staat, is het belangrijk om uit te zoomen. Op het moment dat je uitzoomt, ben je niet meer bezig met jouw emoties, met jouw gevoelens en hetgeen wat om je heen gebeurt. Op het moment dat je uitzoomt naar de situatie, ja, kijk je naar de situatie van boven. En God wil dat wij die van boven positie innemen. Jij bent een van boven christen. Jij bent een van boven christen. Mitchell van boven Liefeld. Bas van boven Kroeske. Ik ga niet al jullie namen, ik ken ook niet al jullie namen, zeker niet voor- en achternamen. Maar je bent een van boven christen. En God wil dat je die positie inneemt. En tot besluit voor deel 1 gaan we proclameren met elkaar dat je van boven bent. Je mag mij nazeggen en zeggen, ik ben van boven. Ik blijf van boven. Ik leef van boven. Amen. Zullen we de Heer een klap offer geven? Yes. Wauw. Ik zie dat jullie het pakken. We gaan naar het tweede gedeelte. Jezelf. Ik wil laten zien dat jij zelf hier een cruciale rol in speelt. Jij bepaalt. Het thema van dit jaar. Jij bepaalt. Zoals ik moest uitstappen, ik mij vast kon houden aan de droom die God mij gegeven had. Maar dat moest ik echt zelf doen. God zegt, je bent deel van de winning generation. Je bent meer dan overwinnaar. Maar God verwacht dat je erin wandelt. Erin stapt. En in de gemeente spreken we veel over CC. Constant contact. En constant contact houdt in een sterke mate van afhankelijkheid, verbondenheid, een sterke relatie hebben. En Bas zei het laatst mooi. Hij zegt, jouw relatie is niet afhankelijk van jouw prestatie. Maar de relatie wordt beïnvloed, wordt versterkt op het moment dat jij weet wie je bent. Op het moment dat je werkt met wat je gegeven is. Oké, dan is er intimiteit. We kunnen vandaag zeggen dat identiteit plus autoriteit is intimiteit. Op het moment dat je weet wie je bent, op het moment dat je werkt met wat je gegeven is, kan je een sterke relatie hebben. En zo werkt het in het geestelijke, maar zeker ook in het natuurlijke. 3 jaar geleden werd ik teamleider op een middelbare school en toen veranderde best veel. Ik moest wennen aan mijn nieuwe functie, maar ik merkte ook dat de mensen om me heen anders naar mij gingen kijken. Eerst was het toen ik in de pauze, oh meneer Liefeld, leuk praatje maken. En nog steeds hoor, ik ben geen dictator of zo. Maar nu is het anders. Oké, want als ik nu door de gang loop en leerlingen zijn iets aan het doen waarvan ze weten van, ik denk niet dat Liefeld dit oké vindt. En ik kom eraan en ik kijk en ik zie dat er wat verandert. Oké, ze gaan of weg of ze wijzen van, hey, Liefeld, kijk. En als ik langs een groep jongeren loop en ik hoor Liefeld. Dat is niet omdat ze mij willen begroeten. Maar het is omdat ze weten dat ze ergens mee bezig zijn waarvan Liefeld vindt dat het niet oké is. Zij verwachten van mij in mijn rol, in mijn de identiteit die ik heb op het werk, verwachten ze van mij dat ik daarvan iets vind. En ook de autoriteit heb. Gekregen heb om er wat mee te doen. En op het moment dat ik weet wie ik ben, weet welke autoriteit ik heb, kan ik een sterke relatie opbouwen met de mensen op het werk. Identiteit plus autoriteit is intimiteit. En om positie te bepalen is het goed om jezelf de volgende vragen te stellen. De eerste vraag is, wie ben ik in God? Wie ben ik in God? En deze vraag geeft antwoord op je identiteit. En laten we kijken wat de Bijbel zegt over identiteit. We gaan naar Samuel. Wederom een jonge man, geroepen door God, groeide op in het huis van Eli. En werd later geroepen om profeet te zijn, richter. Samuel die stelde David en ook Saul aan als koning. Was een krachtige man die gebruikt werd op jonge leeftijd. We gaan naar 1 Samuel 3. Vers 1. 1 Samuel 3, vers 1. De jonge Samuel was in dienst des Heren onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord des Heren schaars. Gezichten waren niet talrijk. Dat is niet zoals wij het nu ervaren. Het is niet zoals wij kunnen communiceren met God. In die tijd gingen soms jaren voorbij dat God niet sprak. Jaren van stilte. Geen dromen, geen woorden, Gods, niks. En Samuel werd tot 2 keer geroepen in zijn droom. Hij hoorde Samuel, Samuel. En Samuel kende niet anders dan de stem van Eli. Dus wat deed Samuel? Samuel ging naar Eli. Zegt Eli, hier ben ik. En Eli dacht van, ik heb jou niet geroepen. Gaat het nog goed met je? Oké, hij gaat weer slapen. Hij hoort weer Samuel, Samuel. En voor de 3e keer. En Eli begreep dat hij Samuel niet had geroepen. Maar dat de Heer hem had geroepen. Samuel herkende de stem van God niet. En Samuel kon pas zijn identiteit bepalen op het moment dat hij wist wie hem geroepen had. Jouw identiteit wordt bepaald door de stem die jij volgt. Jouw identiteit wordt bepaald door de stem die jij volgt. Welke stem volg jij? Er zijn zoveel stemmen, zoveel meningen. Je hoeft je telefoon maar erbij te pakken. Zoveel meningen. Elke dag weer. Maar naar welke stem durf jij te luisteren? Welke stem is leidend in jouw leven? En ik wil ook nog even de rol van Eli hierin highlighten. Samuel kwam naar Eli. En Eli begreep dat het zijn rol was om Samuel dichter bij God te brengen. Hij stuurde Samuel letterlijk terug. En dat is belangrijk, om jezelf te omringen, ja, met mensen die jou dichter bij God brengen. Net zoals Eli deed. We lezen verder in 1 Samuel 3, vers 9. Daarom zeide Eli tot Samuel, ga heen, leg u weer neer. En als hij u roept, zeg dan, spreek Heere, want uw knecht hoort. En Samuel ging heen en legde zich weer op zijn plaats. God zegt vandaag tegen jou, jouw identiteit wordt niet bepaald door jouw situaties. Jouw identiteit wordt niet bepaald door de dingen waar jij nu mee dealt. Jouw identiteit wordt niet bepaald door de onrust. Maar ook jouw succes. Alles wat jij als succes ervaart. Alles waar jij trots op bent. Dat is niet jouw identiteit. Jouw identiteit vind je alleen in God. Amen. En ik heb 2 snelle keys om jouw identiteit te versterken. En het eerste is door het woord van God. Op het moment dat jij kennis hebt van het woord van God, versterkt dat jouw identiteit. Het kennen van het woord van God versterkt jouw identiteit. En het tweede is, spreek in lijn met God. Op het moment dat je onrustig bent, op het moment dat je focus misschien niet daar is, is het belangrijk om te spreken in lijn met God. De tweede vraag die je mag stellen vandaag. Wat is mij door geloof gegeven? Wat is mij door geloof gegeven? En deze vraag geeft antwoord op je autoriteit. En nadat Samuel begrepen had door wie hij geroepen was, was het aan hem om uit te stappen. Het was aan hem om die geloofstap te maken. Laten we naar vers 10 gaan. 1 Samuel 3, vers 10. Toen kwam de Heere, ja, bleef daar staan en riep als de vorige keren, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek. Want uw knecht hoort. En verder in dit stuk laat God zien dat hij afscheid gaat nemen. Dat hij een einde gaat maken aan het leiderschap van Eli. En hoe moeilijk is dat voor Samuel? Hij is gevormd, opgegroeid, ja, door Eli. En hij moet hem nu gaan vertellen, ja, dat zijn leiderschap daar eindigt. Maar Samuel was een snelle leerling. Hij had het begrepen. Hij had snel zijn identiteit te pakken, maar ook zijn autoriteit. Want de autoriteit, mag je opschrijven, autoriteit is niet alleen iets wat je verkregen hebt, maar is er om te gebruiken. Is er om in uit te stappen. En God zegt vandaag tegen jou, werk met wat jou gegeven is. God zegt, werk met wat jou gegeven is. De derde vraag die je mag stellen vandaag is, ben ik daar waar God wil dat ik ben? Ben ik daar waar God wil dat ik ben. En deze vraag geeft antwoord op intimiteit. En ik praat niet over het feit dat ik zeg dat men zegt, I ain't there yet. Ja, want dat is logisch. Ja, als christen, ja, als gelovige, ja, als persoon, is altijd ruimte voor groei. Er is altijd ruimte voor groei, maar het gaat nu om, op het moment dat je uitzoomt en kijkt naar je leven, ben je daar waar God wil dat jij bent. Is jouw leven in lijn met God? Is jouw leven, bewandel jij de route waar God wil dat jij je begeeft? En Samuel, we lezen in vers 19. Samuel nu groeide op en de Heere was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. Dit was de mindset van Samuel. Samuel strekte zich uit. Samuel had een lerende mindset. En hij zei, ik wil geen woord dat de Heer mij geeft, wil ik te gronde laten gaan. Hij wil alles wat hij verkregen had, dat wilde hij gebruiken. En ik denk dat het belangrijk is dat wij die mindset overnemen van Samuel, dat we hiervan leren. Let niet op jouw leeftijd. God wil een intieme relatie met jou hebben. En Samuel zei ja tegen het plan van God. Wist Samuel dat hij profeet zou worden? Wist Samuel dat hij zo krachtig gebruikt zou worden door God? Wist Samuel dat hij 2 koningen aan zou stellen? Nee, dat wist hij niet. Maar hij wist wel dat hij in moest gaan op het plan van God. En daar startte het mee. Het startte mee met het feit dat hij zei, ja, Heer, hier ben ik. Gebruik mij. En God zegt vandaag, durf in te gaan op Gods plan voor je leven. Durf in te gaan op Gods plan voor jouw leven. En vele mensen kennen mij als Mitchell, de basketbalcoach. Mensen binnen de kerk, buiten de kerk. Vele mensen dachten ook dat dat mijn identiteit was. Ik heb bijna 15 jaar mogen coachen op regionaal, landelijk, internationaal niveau. En het was 1,5 jaar geleden. Ik ervaarde dat het tijd was om het laatste seizoen in te gaan. Dus ik was in augustus. En ik stuur het bestuur een mailtje. Ik zeg, dit is mijn laatste jaar. Zorg ervoor dat je op tijd begint met het zoeken van een coach. Hele mooie tijd gehad. Maar het was tijd om, God drong mij, om ruimte en tijd vrij te maken in mijn agenda. En eigenlijk kort daarna trad ik toe tot het kernteam van PPY. Volgende maand mag ik ook bijbeltraining gaan geven voor pasbekeerden. En dan praat ik alleen maar over mijn geestelijke ontwikkeling. Wist ik dat dit allemaal zou gebeuren? Nee. Maar ik ging in op het plan van God. Ik stelde mij beschikbaar voor God om gebruikt te worden. En soms is het enige wat je moet zeggen is ja. Het enige wat je moet zeggen is ja. Net zoals Samuel inging op het plan. Net zoals ik inging op het plan. Is het belangrijk dat God zegt vandaag tegen jou. Ga in op het plan dat God heeft met jouw leven. Amen. En ik heb lang nagedacht van, wat is nou succesvol zijn als christen zijnde? Is dat wanneer jouw kas vol is met Jace? Is dat wanneer je bankieren app opent en die nullen niet meer kan tellen? Would be nice though, maar is succes je droomauto rijden? Is succes die wereldreis maken? Is succes dat droomhuis kopen? Wat is nou succes? Succes is terug te brengen naar 1 woord. Succes is terug te brengen naar 1 woord. En dat is gehoorzaamheid. Op het moment dat je gehoorzaam bent, ben jij een succesvol gelovige. Denk er maar over na. Ga er maar over nadenken. En als je andere ideeën hebt, hoor ik het ook graag. We zijn hierna in de lounge, dus praten we gezellig verder. Denk er maar over na. Want succesvol zijn is nu. Leven in het leven dat God voor jou bereid heeft, is nu. God zegt, stel het niet langer uit. Maak die keuze vandaag om in overwinning te leven. En ik wil het worshipteam vragen om naar voren te komen. En de vraag die ik heb voor jou is, welke keuze kan je vandaag maken om jezelf te positioneren in overwinning? Niet morgen, niet overmorgen, niet volgende week, niet volgende maand. Welke keuze kan jij vandaag maken? Die ene beslissing die het verschil gaat maken om ervoor te zorgen dat jij in lijn bent met God. Positioneer jezelf voor de overwinning. En het laatste deel is voor de overwinning. En we spreken vandaag over positioneer jezelf voor de overwinning. En het woord overwinning, daar zit het al in. Je moet iets overwinnen. Om in overwinning te leven, moet je iets overwinnen. En God zegt, waar ben jij vandaag? We gaan kijken naar Jozef. Jozef leefde van zijn 17e tot aan zijn 30e, kan je zeggen van promise into purpose. Wederom een jonge man die gebruikt werd door God. En eigenlijk in het leven van Jozef zijn er verschillende fases. En God heeft me 9 P's laten zien waar Jozef zich in begeeft. Levensfases waarmee jij je kan identificeren. En God heeft voor elke fase een bijzondere boodschap. Jozef, ja, we lezen in Genesis 37, vers 7. In Genesis 37, vers 7, daar staat: en hij had nog een andere droom die hij en zijn broeders verhaalde. Hij zeide: nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Dat laat zien, Jozef was bestemd om onderkoning te worden in Egypte. Hij vertelde de droom aan zijn broers. De eerste levensfase waarin jij je kan begeven is promise. Je weet dat God een plan heeft met jouw leven. Alleen je leeft er nog niet in. Je kent God misschien nog niet. Maar God heeft wel een promise over jouw leven. God zegt, maak vandaag die keuze. Stel het niet langer uit. Maak vandaag die keuze. Zet je interesse om in een bewuste keuze. En eigenlijk, hij vertelde zijn droom. Hij werd afgezet door zijn broers. Kan je voorstellen dat hij in pijn was? Tweede P is pain. Kan je voorstellen dat dit Jozef pijn deed? Dat hij verstoten werd door zijn broers? Als je in zo'n fase zit, dan hebben mensen zich tegen je gekeerd. Je hebt je vertrouwen gesteld in bepaalde mensen en die kijken niet meer naar je om. Maar God zegt vandaag, ik ben er voor jou. Ik ben er voor jou. Naar welke stem luister je? Naar welke stem luister je vandaag? En vervolgens komt Jozef, hij wordt in de put gegooid. De derde P is pit. Hij wordt in de put gegooid. En de put laat zien dat een teken is, een plek van leegte. Een plek waar jij denkt dat je niet gezien wordt. Maar God zegt, je bent mogelijk uit het licht, maar je bent in mijn zicht. God zegt, je bent misschien uit het licht, maar je bent in mijn zicht. En we kennen het verhaal, hij komt in het huis van Potifar. Hij wordt verleid door de vrouw van Potifar. Zijn geloof wordt beproefd. Zijn geloof wordt getest. Zijn geduld wordt ook getest. Vierde P is patience. Dit is een fase waarin je geloof getest wordt. Je gelooft God al enkele tijd ergens voor. Je staat op een kruispunt. God zegt, maak de juiste geloofkeuze vandaag. En wat ik het mooie vind van Jozef, op het moment dat hij door die fase van test heen gaat, ja, dit moeten we even lezen. We gaan naar Genesis 39, vers 9. In Genesis 39, vers 9, daar staat: niemand is in dit huis machtiger dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grotere kwaad doen en zondigen tegen God? Die vrouw probeerde hem in bed te krijgen. Hij zegt, ik wil niet zondigen tegen jou als vrouw. Ik wil niet zondigen tegen Potifar. Ik wil niet zondigen tegen mezelf. Hij zegt, ik wil niet zondigen tegen God. Dat laat zijn mindset zien. Dat laat zien dat zijn blik gericht was op God. Dat hij ja had gezegd tegen het plan van God. En vervolgens komt hij in de gevangenis. Vijfde P is prison. Vervolgens komt Jozef in de gevangenis. En de prison staat voor het leven in veroordeling. Je leeft in veroordeling. Een plek waar je moeite hebt met jezelf, om jezelf te vergeven, maar ook anderen te vergeven. Maar op het moment dat je niet vergeeft, is dat een blokkade. God kan niet door je heen werken op het moment dat je een hart hebt dat niet vergeeft. En God zegt vandaag, let go and let God. Let go and let God. Leg het neer. Leg het aan zijn voeten. En vervolgens, Jozef is in de gevangenis. En we zien dat Jozef niet stil blijft zitten. 2 jaar later komt Farao bij hem. En hij heeft gehoord over Jozef dat hij dromen uit kan leggen. Dat laat mij zien dat Jozef niet bezig was met de plek waar hij was. Jozef had zijn blik gericht op zijn purpose. Jozef werkte met wat hem gegeven had. Jozef werkte wat hij verkregen had. Jozef zat niet stil. En God gebruikt jou op die plek waar je bent. Als je in een seizoen zit van preparation, let dan niet op wat er om je heen gebeurt. Keep your eyes on the prize. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. En werk met wat jou gegeven is. Vervolgens komt Jozef. Ja, hij wordt verhoogd. 7e P is promotion. 7e P is promotion. Hij wordt verhoogd. En dat is een plek, ja, waarin God je aan het verhogen is. Jouw trouw loont zich. Je ziet, oké, waar je, welke richting je opgaat. En als jij in die fase zit, zegt God, keep going. Keep going. De wereld heeft een en ander te bieden, maar God zegt, keep going. God is je aan het voorbereiden voor de next step. Hij zegt, keep going. Laat je niet afleiden. Blijf gefocust. En vervolgens komt hij in de palace. De 8e P is de palace. En de palace symboliseert de plek waarin je ziet waarvoor je gebeden hebt. Je ziet waarvoor je gebeden hebt. Je ziet waarvoor je geloofd hebt. En dit is een interessante plek om te zijn. Ook interessant omdat dit vaak een plek is. Als mensen zien waarvoor ze gebeden hebben, vergeten ze waar ze vandaan komen. Dit is een plek waarbij je focus kan shiften van God naar jezelf. En het is belangrijk dat je in deze fase alert en humble blijft. Om uiteindelijk in purpose te leven. 9e P is purpose. The pit, prison and palace. We're all part of his purpose. Waar je ook bent vandaag. Vraagt God, is je blik gericht op de promise of de promiser? Waar je ook bent vandaag. God heeft een purpose. God heeft een plan met jouw leven. En hij wil dat jouw blik op hem gericht is. Hij wil dat je gebruik maakt. Dat je weet wie je bent. Dat je weet wat jou gegeven is. Dat je een intieme relatie hebt met de Heilige Geest. Dat je ziet welke rol je hebt. Dat je jezelf positioneert om in overwinning te leven. Houd je vast. Houd vast aan de belofte van God. Beweeg mee. Zodat je in overwinning kan leven. En tot besluit zeg ik vandaag. We're in it to win it. We're in it to win it. Zeg met mij, zeg mij. We're in it to win it. Nog een keer. We're in it to win it. Dat is wat God van jou verwacht vandaag. En als je zegt vandaag, ja, ik ga een overwinnend leven leven. Ik ga mijn blik richten op de promiser. Hij die beloofd heeft. Hij die getrouw is. Wil ik je uitnodigen om erbij te gaan staan.